En daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag twee gedeelten. Eerst uit Matthäus 3, de versen 13 tot en met 17. En daarna uit Johannes 16, de versen 5 tot en met 15.
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u verkondigen.
Op deze en andere plaats uit het woord van God is de belijdenis van de kerk gegrond, zoals we daar vanmiddag naar luisteren uit zondag 8 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 8 van onze catechismus vormt vanmiddag de stof voor de prediking. Daar wordt gevraagd: hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Gemeente, zondag 8 van onze catechismus gaat over de indeling van de 12 artikelen en over de drie eenheid van God. En eigenlijk lijkt dat een grote tegenstelling met zondag 7, waar vorige week over gepreekt is. Zondag 7 heel bekend vanwege die heel belangrijke vraag naar het ware geloof. Wat is een waar geloof? En nu zondag 8. over Gods drie-eenheid een moeilijk leerstuk, waar je naar het lijkt eigenlijk maar weinig aan hebt. Het lijkt wel een anticlimax, een dieptepunt naar de hoogte van zondag 7. Toch is het dat niet. U kunt dat vergelijken met iemand die ernstig ziek is en dorst heeft. Dan kun je hem een mooi glas brengen. Het kan een heel mooi glas zijn, prachtig ontworpen, misschien wel van kostbaar kristal. Een schitterend glas. Maar daar heeft die zieke niets aan. Als er geen water in zit. Het glas kan wel mooi zijn, maar het gaat om de inhoud van het glas. Om het water dat zijn dorst kan lessen. En zo is dat nu ook bij het geloof. Je kunt niet zeggen, ik geloof. En als iemand je dan vraagt, maar wat geloof je dan? Of in wie geloof je? Dat je het niet weet. Dan heeft het geloof geen inhoud. En dan is het dus ook geen waar geloof. Maar het ware geloof heeft als inhoud, hebben we in zondag 7 gezien, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat wordt samengevat in de 12 artikelen. En als je nu de kern van de 12 artikelen neemt, als je die weer zou samenvatten bij wijze van spreken, is dat de belijdenis van de drie enige God. En daar willen we vanmiddag naar luisteren, het geloof in de drie enige God. En we zien in de eerste plaats de bron van dat geloof, dat is Gods wezen. In de tweede plaats de grond van dat geloof, dat is Gods woord. En in de derde plaats de troost van dat geloof, dat zijn Gods werken. Het geloof in de drie enige God. We zien de bron van dat geloof, Gods wezen, de grond van dat geloof, Gods woord, en de troost van dat geloof, Gods werken. De catechismus valt hier opnieuw met de deur in huis. En dat hebben we al vaker gezien bij zondag 1 bijvoorbeeld. Niet eerst een inleiding over de Bijbel of waarom er nu eigenlijk een belijdenis nodig is, maar direct, wat is uw enige troost? In leven en sterven. En hier gebeurt het eigenlijk ook, zou u kunnen zeggen. Er wordt niet eerst gevraagd, bestaat God wel? En hoe weet je dat dan? En wie is God? Maar de 12 artikelen die in deze zondag en de volgende aan de orde komen, zijn een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God. En zo spreekt onze belijdenis er dan ook over. Maar het gaat dan wel om de vraag wie de Heere nu is. Wat het betekent dat hij de drie enige God genoemd wordt. En het eerste dat we daarvan moeten zeggen, is dat de drie eenheid van God een geheimenis is. Dat wij daar niet alles van kunnen begrijpen. De Heere openbaart zich zo in zijn woord en daarom mogen we daar niet over zwijgen. Maar alles ervan begrijpen kunnen wij niet. Wie de Heere naar zijn wezen is, dat gaat ons beperkte en zondige verstand ver te boven. En er zijn in de geschiedenis mensen geweest die heel veel hebben nagedacht over de drie eenheid van God en die veel van de Heere geleerd hadden. Maar ook zij kwamen altijd weer uit bij dat geheimenis. En daarom moeten wij vanmiddag maar proberen om de schrift erna te spreken, zo eenvoudig mogelijk, en te letten op wat dan van de betekenis voor ons is. God is drie-enig. En dat woord drie-enig of drie-eenheid staat zo niet in de Bijbel. En, het zal u misschien verbazen, dat woord vindt u ook nergens in onze belijdenisgeschriften. Maar wel de zaak waar het om gaat, en dat geeft dat woord drie eenheid precies goed aan. Want in dat woord drie eenheid hoort u twee dingen. Twee getallen, jongens en meisjes. drie eenheid, daar zit één in en drie. En die staan naast elkaar. Dat betekent, ze horen helemaal bij elkaar. Je kunt ze nooit van elkaar losmaken. En laten we dan eerst eens naar die twee dingen kijken. Eén en drie. Eén, dat betekent, er is maar één God. Niet vele goden zoals de heidenen zeiden, maar één God. En God is een eenheid. Als je een bedrijf hebt bijvoorbeeld, een groot bedrijf dat kan verschillende afdelingen hebben. En het kan wel eens gebeuren in een groot bedrijf dat die verschillende afdelingen op een bepaald moment langs elkaar heen werken. Dat ze dingen niet van elkaar weten of verkeerd begrijpen en dat er dan dingen verkeerd gaan. Maar zo kan dat in God niet. Hij is een eenheid. En dat betekent ook dat u altijd te maken hebt met de hele, de drie enige God. U kunt nooit alleen met de Heilige Geest te maken hebben, los van de Vader en de Zoon. Nee, God is een eenheid. En daarom is het werk dat de Heere doet altijd het werk van de drie enige God. In de theologie is dat wel eens genoemd de werken van de drie enige God naar buiten toe. Dat wil zeggen naar de wereld, naar de mensen toe. De werken van de drie enige God naar buiten toe zijn niet van elkaar te scheiden. En die zin mag u best weer vergeten. Maar dat betekent, u kunt de drie personen nooit van elkaar losmaken. Want God is één. Een eenheid. En dat wordt ook bedoeld als onze catechismus dan spreekt over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dan gaat het om een werk dat in het bijzonder bij de Vader, de Zoon of de Heilige Geest hoort. Maar daarbij zijn altijd ook de andere personen betrokken. De schepping is in het bijzonder het werk van God de Vader, maar nooit los van de Zoon en de Heilige Geest. In het begin van het Johannesevangelie lezen we over het woord, dat is de Zoon die bij God en die zelf God was. En dan staat er ook, alle dingen zijn door hetzelfde, door het woord, door de Zoon gemaakt. Ook de Zoon was dus betrokken bij de schepping. En in Genesis 1 lezen we al dat de Geest van God zweefde op de wateren. Dus ook de Heilige Geest was werkzaam toen hemel en aarde gemaakt werden. En dat geldt ook voor de verlossing. Dat is in het bijzonder het werk van de Zoon van de Heere Jezus Christus. Maar de Heere Jezus zegt zelf steeds weer dat Hij gezonden is door de Vader. De Vader heeft zijn Zoon gezonden voor de verlossing. En de Heilige Geest deelt die verlossing uit door zijn werk in het hart van zondaren. En dat is tenslotte ook zo bij de heiligmaking. Dat is in het bijzonder het werk van de Heilige Geest. Maar de Schrift zegt ook dat de Heere Jezus Christus ook geworden is tot heiligmaking. Het gaat dus steeds, daar gaat het hier om. Het gaat steeds om het werk van de drie enige God. Dat wel in het bijzonder bij de Vader, de Zoon of de Heilige Geest hoort, maar nooit los van de andere persoon. Want God is één. En dan dat andere getal uit het woord drie eenheid. Drie. Want in de ene God zijn er drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En aan de ene kant zijn die drie personen dus helemaal met elkaar verbonden. Want God is één. En aan de andere kant hebben die drie personen ook iets dat voor hen uniek is. De Vader is de bron, de oorsprong van alles. De Zoon is door de Vader gegenereerd. Hij is niet geschapen zoals wij mensen dat zijn, maar gegenereerd. En de Heilige Geest is van de Vader en de Zoon uitgegaan. En toch zijn ze er alle drie van eeuwigheid. En is de ene persoon niet meer of minder dan de andere. En ik kan me goed voorstellen dat u deze termen moeilijk vindt. Of helemaal niet begrijpt. En als u dat nu zou vragen vanmiddag. Wat betekent dat nu precies? Dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Wat betekent dat nu precies? Dan kan ik u dat niet helemaal uitleggen. Maar zo zegt de Heer Jezus dat zelf. Dat de Heilige Geest van de Vader en van Hem uitgaat. En wij spreken dat na. Ook al kunnen wij niet alles begrijpen. De drie eenheid van God. Dat wil dus zeggen, God is één, één in wezen. En de ene God bestaat in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die twee dingen, één en drie, die horen dus helemaal bij elkaar. Een kerkvader uit de vierde eeuw, toen er heel veel is nagedacht over de drie eenheid, heeft dat heel mooi geformuleerd. Hij zei, zodra ik denk aan de ene God, word ik meteen omschenen met de glans van de drie personen. En zodra ik die drie onderscheid, word ik meteen weer teruggeleid tot de ene God. Als je één zegt, moet je ook drie zeggen. En als je drie zegt, moet je ook één zeggen. U kunt het vergelijken met een houten plankje met een gleuf erin. En als je nu in die gleuf in zo'n plankje een knikker legt. Als je dat plankje aan de ene kant optilt, gaat die knikker rollen en dreigt hij eraf te rollen. En dan moet je meteen ook de andere kant optillen. En als je die kant weer te hoog tilt, dan ook de eerste kant weer. En zo is dat ook met Gods drie eenheid. Als ik aan de ene God denk, moet ik aan de drie personen denken. En als ik aan de drie personen denk, ook aan de ene God. 1 en 3, dat hoort helemaal bij elkaar. Anders gaat het scheef naar de ene of de andere kant. De Heer is een drie-ene God. En dat is voor ons verstand nooit helemaal te bevatten wat dat betekent. Er zijn wel eens voorbeelden voor bedacht. Bijvoorbeeld een boom waarvan je kunt zeggen een boom die bestaat uit een wortel en uit de stam en uit de kruin, de top van de boom. Drie delen en toch één boom. Maar toch gaan zulke voorbeelden altijd weer mank. Want als je nu dat beeld van een boom neemt, als je de kruin van een boom afzaagt, dan is het nog steeds een boom. Maar dat kan bij de drie enige God niet. Als je één van de drie personen weglaat, hou je helemaal niets meer over. Menselijke beelden schieten altijd weer tekort. U vindt dat heel mooi uitgedrukt in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat is ook een van onze belijdenisgeschriften. En laten we die vanmiddag samen maar eens een keer opzoeken en daar een gedeelte uit lezen. Want dat gaat juist over Gods drie eenheid. Naar de catechismus komt eerst de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Dan de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna die van Athanasius, vlak voor de formulieren. En die geloofsbelijdenis van Athanasius, die gaat in het bijzonder in op de inhoud en de betekenis van Gods drie eenheid. En laten we daar samen een gedeelte van lezen uit het begin. Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen de zelfstandigheden delen. Want de persoon van de Vader is een ander, die van de Zoon is een ander, die van de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. En zo gaat het nog verder, u moet het thuis maar eens nalezen. Een belijdenis over de drie-eenheid van God. En daarin wordt heel duidelijk, zowel de eenheid als de drieheid van God beleden. Want zo is de Heer, dat is zijn wezen, de drie enige God. En dat betekent dan ook dat het ware geloof altijd geloof is in de drie enige God. En als het dat niet is, is het geen waar geloof. God is naar zijn wezen drie enig. En daarom kun je ook niet eerst in het algemeen allerlei dingen over God zeggen. Dat God almachtig is en goed enzovoort en nog veel meer dingen. En dan aan het eind, oh ja, en hij is ook nog drie enig. Nee, dat hoort er vanaf het begin af aan bij. Zo is de Heer. En dat is juist ook in deze tijd van belang. Als we op allerlei manieren horen dat godsdiensten, religies op één hoop geveegd worden. Het gaat toch allemaal om dezelfde God, wordt er dan gezegd. En daarom kun je volgens veel mensen ook best samen bidden met bijvoorbeeld moslims en joden. Een gezamenlijke gebedsbijeenkomst waarin die allemaal samen bidden. En je hoort ook nog wel eens zeggen in contacten met moslims bijvoorbeeld, dat het in het christendom en in de islam toch uiteindelijk om dezelfde God gaat. Maar dat is niet waar, gemeente. Dat kan niet. Want de Heere is de drie enige God. En je kunt alleen maar tot de Heere bidden in de naam van de Heere Jezus Christus. En daarom moeten we ook niet zeggen dat het in bijvoorbeeld de islam toch om dezelfde God gaat. En dat wij alleen anders denken over wie de Heere Jezus is. Als het zo gezegd wordt, dan wordt daar alleen maar mee bedoeld dat er van Allah ook bepaalde dingen gezegd worden, dat hij goed is of barmhartig bijvoorbeeld, die je ook in de Bijbel vindt. Maar dat zijn dingen die mensen zelf bedacht hebben, of die zijn overgenomen uit de Bijbel. De Heer is naar zijn wezen de drie enige God. En wie dat ontkent, zoals de islam, die heeft het misschien wel over een algemeen godsidee, maar niet over God zoals hij zich in zijn woord openbaart. En dan is het niet dezelfde God. De Heer zegt dat ook heel duidelijk in zijn woord. Wie de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. De Heere is een drie-enige God. En dat is ook voor uw en mijn persoonlijk leven van grote betekenis. De Heere is één. Er is met eerbied gesproken nooit verschil van mening in God. De Heere is één. En daarom is hij ook waarachtig en betrouwbaar. U kunt op de Heere aan. Als de Heere Jezus zondaren roept om tot hem te komen en in hem het leven te vinden, dan is dat een nodiging waar de drie enige God achter staat. En wie op die roepstem van de Heere tot hem gaat, die wordt niet, om zo te zeggen, dan ineens geconfronteerd met God de Vader, die tegenover hem staat en die zondaren toch niet wil ontvangen. Nee, de Heere is één. En daarom kunt u op hem aan. Dat betekent niet dat de kennis van de drie enige God in het persoonlijk geestelijk leven dan ook in één keer duidelijk is. Daar zit ook een opwas, een groei in. Wie voor het eerst de Heere Jezus nodig krijgt voor een vergeving van zijn zonden, die heeft nog niet direct het volle zicht op het werk van God de Vader dat daarachter zit. Zijn zondaarsliefde, zijn verkiezing. Die zal meestal ook nog niet de verzekering en de vertroosting van de Heilige Geest ervaren. Maar dan is het toch wel de drie enige God die aan het werk is. En daar wil de Heer dan ook steeds meer onderwijs in geven. Vanuit zijn woord. Dat zien we in de tweede plaats, de bron van dit geloof. En dat is het woord van God. Het geloof in de drie enige God, dat komt niet voort uit een speculatie of een bepaalde filosofie. Maar wat de Heere zegt in zijn woord. En onze belijdenis wil niet anders zijn dan een samenvatting daarvan. De Heere openbaart ons zijn drie eenheid in zijn woord. In het Oude Testament al. Al is het daar nog verborgen. In het Oude Testament staat vooral de eenheid van God centraal. Juist tegenover al die heidense volken rondom Israël die vele goden hadden. En daarom legt de Heer er daar alle nadruk op dat hij één is. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer. Maar toch komen we ook in het Oude Testament teksten tegen waarin de drie eenheid naar voren komt. Denkt u maar aan Genesis 1, bij de schepping van de mens. Dan zegt de Heere, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ons, zegt de Heere, dat is meervoud. En daarna staat er, en God schiep de mens naar zijn beeld. Dat is enkelvoud. En nu staat er in Genesis 1 wel niet bij dat er drie personen zijn, maar in dat ons wordt er wel iets zichtbaar van. En je kunt dan natuurlijk zeggen, maar is dat nu een bewijs voor de drie eenheid? Als iemand nu niet in Gods drie eenheid gelooft, kun je hem met zo'n tekst dan overtuigen? Nee, waarschijnlijk niet. Maar aan de andere kant, als nu vanuit het Nieuwe Testament, vanuit het geheel van de schrift duidelijk wordt dat de Heere de drie enige God is, en u leest van daaruit het Oude Testament, en wij kunnen het Oude Testament nooit loslezen van het Nieuwe Testament, dan wordt er wel iets van zichtbaar. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En God schiep de mens naar zijn beeld. Meervoud en enkelvoud. Daar laat de Heer er al iets van zien wie hij is. En dat wordt nog duidelijker in het Nieuwe Testament. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt daarover in artikel 9. Dat gaat over de drie eenheid. Wat voor ons duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar, zeer duidelijk in het Nieuwe. En we kunnen vanmiddag natuurlijk lang niet alle teksten langs gaan. Maar laten we er een paar noemen. Allereerst de doop van de Heere Jezus, die geschiedenis die we gelezen hebben. Aan het begin van zijn werk op aarde wordt de Heere Jezus gedoopt door Johannes. En als hij dan uit het water opklimt, wordt de hemel geopend en de geest van God komt neer als een duif. En dan klinkt er een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dan ziet u God de Vader die spreekt. Dit is mijn zoon. Daar ziet u de Heere Jezus die als de zoon van God mens is geworden. En de Heilige Geest die in de gedaante van een duif neerkomt. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn daarbij betrokken. En zo laat de drie enige God het weten en zien dat zijn verlossingswerk op aarde begint en voortgaat. U kunt natuurlijk ook denken aan het doopbevel, als de Heer Jezus van zijn discipelen afscheid neemt. Dan zegt hij ook tegen hen: ga heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden wat ik u geboden heb. Wie vanuit het heidendom wordt ingelijfd in het christelijk geloof, of wie daar als kind in geboren wordt, die wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de drie enige God. En om niet meer te noemen, de zegen weet aan het slot van de tweede Korinthebrief, die wij meestal gebruiken in de middagdienst, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, en dat is hier God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De Zoon, de Vader, de Heilige Geest. De zegen van de drie enige God. En op grond van al die plaatsen in de schrift is de belijdenis van de drie eenheid ontstaan. Wij hebben nu de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen waarmee we aan het begin van deze dienst belijdenis hebben gedaan. En die 12 artikelen worden hier behandeld in onze catechismus. Maar die 12 artikelen die gaan eigenlijk terug op een belijdenis die nog korter was. In de vroege kerk, in de tweede eeuw na Christus al, horen we van een belijdenis die mensen af moesten leggen voor ze gedoopt werden. En dat was een belijdenis van het geloof in de drie enige God. Die belijdenis moet ongeveer zo geluid hebben: ik geloof in God de Vader en in de Heere Jezus Christus zijn Zoon en in de Heilige Geest. En na die belijdenis werden ze gedoopt in de naam van diezelfde Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarop gaan de 12 artikelen terug, een heel korte belijdenis dus van het geloof in de drie enige God. En later is die belijdenis uitgebreid en dat was nodig, want er waren mensen die zeiden: ja, maar deze aarde, is die nu ook wel geschapen door die God? En die betwijfelden dat. Is de wereld niet geschapen door een andere, door een boze God? En toen moest de kerk het duidelijk gaan belijden: ik geloof in God de Vader en Hij is de schepper van hemel en aarde. En zo is die korte belijdenis steeds meer uitgebreid en uiteindelijk geworden tot de 12 artikelen die wij nu kennen. Dat hij wel de apostolische geloofsbelijdenis genoemd wordt, betekent dus niet dat hij is opgeschreven door de apostelen, zoals wel eens gezegd is. De tekst van de 12 artikelen zoals wij die nu kennen, vinden we voor het eerst ergens rond het jaar 700. Al zijn de meeste onderdelen ervan al veel ouder. En ook al hebben de apostelen die tekst dan niet al zo opgeschreven, het is wel de samenvatting van de leer van de apostelen, de Bijbelse leer. En daarvan is de kern het geloof in de drie enige God. Zo heeft de Heere zich in zijn woord geopenbaard. Zo heeft de kerk het op grond van dat woord beleden en beleiden we dat nog steeds. En die belijdenis van het geloof in de drie enige God is een rijke troost voor Gods kerk. Dat zien we in de derde plaats, de troost ervan. De 12 artikelen worden ingedeeld in drie delen: van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing en van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En het slot van de 12 artikelen over de kerk en de gemeenschap der heiligen en wat er verder volgt, dat wordt hier dus gerekend bij het werk van de Heilige Geest, die het heil van Christus uitdeelt en toepast. En onze catechismus houdt hier niet een beschouwing, theoretisch, over God de Vader en de schepping enzovoort. Maar het gaat over het werk van de drie-enige God en onze schepping, onze verlossing, onze heiligmaking. De belijdenis spreekt dus persoonlijk vanuit het ware geloof. We zagen dat al in zondag 1 aan het begin van de catechismus, waar het gaat over de enige troost. En daar kwam ook al het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ter sprake. En in het vervolg van de catechismus, als die 12 artikelen stuk voor stuk behandeld worden, wordt dat allemaal verder uitgewerkt. We kunnen en we hoeven vanmiddag dan ook niet overal op in te gaan. Maar laten we kort kijken naar die drie onderdelen die de catechismus hier noemt. Juist om het verband ertussen te zien. Het werk van God de Vader is in het bijzonder de schepping. Het is niet alleen zijn werk, zagen we. Ook de Zoon en de Heilige Geest zijn daarbij betrokken. Maar in het bijzonder is het zijn werk. Hij heeft hemel en aarde uit niets geschapen. En daarbij gaat het dus ook over onze schepping. De Heer heeft u, jou en mij geschapen. Vanaf het allereerste begin was dat zijn werk. Maar u mag dan bij de schepping ook breder zien. Dat gaat niet alleen over het werk bij het begin van hemel en aarde en bij het begin van uw en mijn leven, maar ook daarvoor al. Nog voor de schepping van hemel en aarde was God de Vader ook al werkzaam. In zijn welbehagen, zijn verkiezing, zijn heilsplan om als de mens zou vallen zijn Zoon te zenden om te verlossen van de zonde. Zijn werk begon dus al van eeuwigheid af. En dat gaat nog steeds door. Want het werk van God de Vader is niet gestopt met de schepping. En zijn werk in uw en mijn leven is ook niet gestopt bij de conceptie of de geboorte. Maar zijn werk gaat door. Hij onderhoudt deze wereld. Elke dag laat hij de zon weer opgaan. Hij geeft regen en droogte op zijn tijd. De seizoenen wisselen elkaar af. Hij onderhoudt ook uw en jouw leven. Hij geeft kracht en gezondheid. Er is voedsel en onderdak. Dat is allemaal zijn werk als schepper. Dat is de zorg van zijn voorzienigheid. Het werk van God de Zoon is in het bijzonder het werk van de verlossing. En daar gaat het dus over de Heere Jezus Christus, die mens is geworden. Hij heeft geleden, is gestorven en opgestaan. Hij zit na zijn hemelvaart aan de rechterhand van zijn Vader en zal beter komen om te oordelen de levenden en de doden. En wat de Heere Jezus gedaan heeft, dat is niet droge geschiedenis. Maar wat hij gedaan en geleden heeft, dat heeft betekenis voor allen die in hem geloven. Want toen heeft hij de verlossing verworven. Mijn verlossing. En daar vraagt onze catechismus dan ook steeds weer naar. Waarom moest dat dan gebeuren? Wat voor troost geeft mij dat? Wat nut mij dat? En tenslotte de Heilige Geest en onze heiligmaking. De Heilige Geest deelt de gerechtigheid uit die Christus verworven heeft. Hij past toe wat Christus verdiend heeft. Hij wederbaart. Hij werkt het geloof en de bekering, de heiligmaking. En daar hoort bij zijn werk in de kerk, waarin hij de gelovigen bijeenbrengt. Het ware geloof en de kerk kunnen niet zonder elkaar. Dat komt aan de orde. Dat laat de Heer zien in zijn woord. Dat geeft troost. Het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de inhoud van het ware geloof. Heel het heilswerk van de drie enige God. En dat werk van de drie enige God en het goede bijbelse zicht daarop is heel belangrijk voor het ware geloof. Alleen als u zicht krijgt en steeds meer zicht krijgt op het werk van de drie enige God, kan er echt geestelijk leven zijn dat ook gezond en evenwichtig is. Dat is nodig voor uw troost. Dat is nodig voor de eer van God. Het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest hoort bij elkaar. En alleen dan geeft het echt troost. Want soms wordt eenzijdig de nadruk gelegd. Alle nadruk op het werk van de Vader. Op zijn recht dat voldoening eist. Op zijn verkiezing tot de zaligheid. En die dingen zijn bijbels. Die moeten aan de orde komen. Maar als het daar alleen over gaat. En er wordt niet gewezen op de Heere Jezus Christus. Die door zijn lijden aan het recht van God voldaan heeft en verlossing heeft verworven voor zondaren. En als het niet gaat over de Heilige Geest die dat werk van Christus wil uitdelen en toepassen, dan wordt het eenzijdig. Dan kun je een hard beeld van God krijgen waarbij er geen uitzicht is op verlossing en genade. En dat kan mensen brengen tot wanhoop of tot onverschilligheid. Aan de andere kant zijn er ook mensen die alle nadruk leggen op de Heere Jezus en zijn werk. En dat werk moet aandacht krijgen, want Christus staat in het middelpunt. Maar als het alleen over de Heere Jezus gaat, en niet over God de Vader, die de schepper is en die recht heeft op ons leven. En als het niet gaat over de Heilige Geest, die het werk van Christus moet toepassen in ons leven, dan wordt dat ook eenzijdig. Want dan verdwijnt uit het zicht wie wij zijn voor de Heer. Hoe erg het is dat wij tegen zo'n goede God in opstand zijn gekomen, dan verlies je ook het zicht op de liefde van God, die zelf zijn Zoon gezonden heeft om zalig te maken. En als het werk van de Heilige Geest niet aan de orde komt, dan kom je terecht onder een nieuwe wet. De Heer Jezus heeft dit gedaan en nu moet jij aan de slag. En dan moet je het geloof en de bekering en de heiligmaking in eigen kracht opbrengen. En tenslotte wordt soms eenzijdig alle nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest. Zeker de laatste tijd is dat in de aandacht geweest. En het werk van de Heilige Geest is belangrijk, dat mogen we niet vergeten. Maar er wordt dan op zo'n manier aandacht voor gevraagd. Dat het verkeerd gaat. Als alle aandacht uitgaat naar de Heilige Geest en zijn werk. En dan vaak ook nog het bijzondere werk van de Heilige Geest. De gaven die hij zou geven. En dat betekent meestal dan ook dat Christus uit het zicht verdwijnt. En dat de mens met zijn gaven steeds belangrijker wordt. Terwijl de schrift zegt, we hebben dat gelezen uit Johannes 16, dat de Heilige Geest gekomen is om Christus te verheerlijken en zijn werk uit te delen Als de Heilige Geest dus helemaal op de voorgrond komt, klopt het niet. Het is altijd de Geest van Christus. En zijn werk is erop gericht om zondaren tot Christus te brengen en terug te brengen tot God. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, om te zien dat wij met een drie-ene God te maken hebben. Niet met een losse Vader, Zoon of Heilige Geest. Maar met de drie-enige God. En daarbij laat het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest de rijkdom en de volheid van zijn werk zien. In de verkiezing tot de zaligheid, het werk van de Vader. In de verwerving van de zaligheid, het werk van de Zoon. En in de toepassing van de zaligheid, het werk van de Heilige Geest. De inhoud van het ware geloof is de drie-enige God. En zijn werk tot de zaligheid. Zijn werk is de bron van de zaligheid. En de bron van dat ware geloof. Zonder de drie enige God. Is er geen zaligheid. De Vader en onze schepping. De Zoon en onze verlossing. De Heilige Geest en onze heiligmaking. Het is allemaal nodig. We kunnen het geen van drieën missen tot de zaligheid. Het is nooit van elkaar los te maken. En het een is niet meer of minder nodig dan het ander. De drie-enige God is de bron van alle heil. En dat is ook de troost voor wie deze drie-enige God door het geloof mocht leren kennen. Want omdat het zijn werk is, een volkomen werk in verkiezing, verlossing en vernieuwing, is het vast. Het heil ligt verankerd in de drie-enige God. En dat laat de Heer u vanmiddag verkondigen. Al is het misschien moeilijk voor ons om dat allemaal te begrijpen. Maar het is bedoeld tot uw troost. En de Heer heeft u dat heel persoonlijk laten weten. In de heilige doop. U en jullie die gedoopt bent. U bent gedoopt in de naam van de drie-enige God. Toen is die hoge, heilige God zeer diep neergekomen. Toen is de naam van de drie-enige God, die driemaal heilige naam, verbonden met uw naam, met jouw naam. Toen heeft de Vader beloofd dat hij u wil aannemen tot zijn kind en voor alles wil zorgen. Toen heeft de Zoon beloofd dat hij u wil wassen in zijn bloed van al uw zonden om u rechtvaardig voor God te stellen. Toen heeft de Heilige Geest beloofd dat hij in u wil wonen en u al het heil van Christus wil toe-eigenen. Dat betekent dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat de drie-enige God u alle heil toezegt, dat hij uw zaligheid zoekt. En wat is uw en jouw en mijn antwoord daarop? Want die belofte van de drie-enige God, die hij heeft betekend en verzegeld, heeft onderstreept in de doop, die vraagt om het antwoord van het geloof in uw leven. De troost van het geloof in de drie-enige God kent u alleen als u die God hebt leren kennen, als u mag weten, zoals zondag 1 zegt, het eigendom te zijn van Jezus Christus. Als u hem niet kent, als u zijn aanbod van genade verwerpt, als u die belofte van de Heere naast u neerlegt en daar niet werkzaam mee bent, dan hebt u ook de drie enige God tegen u. En omdat er buiten zijn werk geen zaligheid is, is er geen zaligheid als u zich niet bekeert. Maar dat moet van God komen, zegt u. Dat is helemaal waar. Maar ga dan ook tot de Heer om het van hem te ontvangen. Hij heeft zelf beloofd dat hij dat geven wil aan ieder die tot hem vlucht. En de Heer wil alles geven. Alles wat u ontbreekt, wil hij schenken. Bid hem dan om die belofte van uw doop, die belofte die zo rijk is, te vervullen. En als u dat, als u deze drie enige God mocht leren kennen als de bron van alle zaligheid, is dat ook de troost. Dat de Heere alles werkt, dat het vast ligt in hem. En zoek daar dan ook uit het woord van de Heere steeds meer onderwijs in te ontvangen, opdat hij ook steeds meer en eens eeuwig volmaakt de eer ontvangt. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Drie ene God. U zij al de eer. Amen.